Ik ben de zoon van een apotheker. Doet dat ertoe voor mijn verhaal? Ik denk dat wel. Ik denk dat mijn tandarts, toen ik hem dat zei, toegehapt heeft. Ik zat bij hem op visite om een tand te laten maken, een gaatje uit te boren. En hij pakt een flaconnetje en ik vraag hem, met wat gaat hij mij verdoven? En hij zegt, interesseert u dat, verdovende middelen? Ik zeg, ja. Ik ben de zoon van een apotheker. Ik ben altijd omringd geweest door de geur van chemicaliën. En hij zegt, moet u mijn verhaal een keer horen over verdovende middelen? En terwijl hij mijn mond opensperrt, begint hij het meest onwezenlijke verhaal te vertellen dat ik ooit gehoord heb.
20 jaar geleden is mijn tandarts in een coma beland. Hij heeft maandenlang nachtmerries gehad.
Er zijn mensen die weglopen omdat ze denken dat er een duivel achter zit of een draak achter hen zit. Er zijn mensen die uit vensters springen van een gebouw omdat ze in interactie zijn met wat ze zien, met wat ze meemaken. Hè.
Hij was zo bang dat hij dacht dat hij ging sterven.
Hij vertoonde zeer wijde pupillen, was verward, had een beeld van hallucinaties. Dus hij zag zaken die er niet echt waren, waardoor hij uiteraard zeer angstig was.
In deze podcast wil ik u meenemen naar de apotheek van mijn moeder. Naar de geboortegrond van mijn familie, waar ooit heksen zijn verbrand. En naar de rechtbank.
Er moet een klacht komen. En dan kan de orde ingrijpen. Hè?
Ik ben Stefan Andries en dit is De Gifmenger, aflevering 1. In deze podcast keer ik 20 jaar terug in de tijd. Ik heb mijn tandarts gevraagd of hij wou meewerken om de puzzelstukken van zijn verhaal te leggen, maar dat zag hij niet zitten. Hij zei dat hij geen radiostem had, dat het voorval te lang geleden was dat hij er niet meer aan wilde denken. Ik moest het doen met wat hij me ooit toevertrouwd heeft. Maar ik wist en weet lang niet alles. De belangrijkste vragen zijn nog altijd onbeantwoord. In deze podcast zoek ik de ware toedracht achter het onwezenlijke verhaal van mijn tandarts. Om zijn anonimiteit te beschermen, zal ik hem een schuilnaam geven, Karel. En zijn woorden zullen vertolkt worden door een acteur. Alles begint op 19 oktober 2002. Peter de Pape, diensthoofd van de spoed in het UZ van Gent, vertelt hoe mijn tandarts die dag wordt binnengebracht.
De patiënt is binnengekomen via onze spoedgevallendienst.
Die patiënt is uit Gent.
Alarmerende melding van het aankomende mugteam was dat zij met een patiënt binnenkwamen die een volledige halfzijdige verlamming vertoonde.
De buik, het hoofd mooi recht leggen zo. Je mag de ogen sluiten, ja, en 5 minuutjes mooi stil liggen. Hè? 5 minuutjes foto's maken.
Als Karel binnenkomt op spoed, is hij 45, zo oud als ik nu. Hij is aan één kant helemaal verlamd. En als zo iemand binnenkomt in het ziekenhuis, dan denkt een spoedarts heel snel, het zal iets in de hersenen zijn, een hersenbloeding, wellicht.
Vandaar dat we bijna onmiddellijk naar een CT-scan zijn gerold met de patiënt, waar hij binnen het kwartier na aankomst hadden we al de eerste beelden. Er was er al een vermoeden van een infarct ter hoogte van de hersenen, waarvoor we dan ook onmiddellijk een behandeling hebben toegediend. En na de toedienen van de behandeling hebben we de patiënt dan verder geobserveerd en is hij dan uiteindelijk getransfereerd naar de dienst neurologie, waar hij op de stroke unit is terechtgekomen, waar men patiënten met herseninfarcten van heel dichtbij gaat observeren.
Na 12 uur is de verlamming weg. En een paar dagen later vertrekt Karel uit het ziekenhuis. Alles lijkt oké, maar dat is niet zo. En de artsen weten eigenlijk niet wat er aan de hand is met Karel. Behalve de hallucinaties die hij gehad heeft tijdens zijn opname, krijgt hij ook nog maandenlang nachtmerries.
Het is nacht. Er staat geen maan, geen volle, geen halve, alleen maar duisternis. Ik ben aan het wandelen. Voor mij ligt een inktzwarte vijver. Rondom rond dansen schaduwen. Er staan lichten, Ze flikkeren. Fakkels, denk ik. Uit mijn rechterooghoek zie ik een gestalte. Het is de duivel. Hij beweegt niet. Roerloos. Hij geeft geen kick, maar hij beloert mij. Ik zie zijn doordringende blik rood oplichten in het donker. Die priemende ogen zullen mij nog wekenlang achtervolgen tijdens de nachtmerries die ik vanaf dan krijg. Wanneer ik bij mijn positieve kom, hoor ik nog altijd niks. Ik weet niet waar ik ben, ik ruik niets meer, ik knipper met mijn ogen. Er hangt een waas voor, ik knipper nog eens, maar ik zie niks. Het licht is ondraaglijk fel. Vlakbij zit een oude, grijze vrouw rechtop in bed. Ze moet heel hard hoesten. Ze maakt veel rumoer. Twee mannen in een witte kiel lopen op haar toe. Ze maken gebaren. Het lijkt alsof ze elkaar kennen. De twee grijpen de vrouw en duwen haar hoofd in een emmer vol water. Het mens spartelt tegen, maar de mannen hebben haar stevig in hun greep. Ze verdrinkt.
Als Karel bijkomt, wakker wordt, staat zijn vrouw naast hem. Maar wat hij ziet is niet zijn vrouw, maar een afgrijzelijk monster. Haar tandvlees heeft zich teruggetrokken, zodat haar tanden bloot komen. En uit haar mond en haar ogen, die twee gaten zijn geworden, druppelt slijmerig bloed. Wat Karel ziet, is voor hem levensecht, zegt Diederik van Sassenbroek, spoedarts in het ziekenhuis Maria Middelares in Gent, die ook het geval van Karel bestudeerd heeft.
Er zijn mensen die weglopen omdat ze denken dat er een duivel achter zit of een draak achter hen zit. Er zijn mensen die uit vensters springen van een gebouw omdat ze in interactie zijn met wat ze zien, met wat ze meemaken. Hè.
Hoe krijgde iemand zo ver dat hij uit het raam springt? Dat hij nog liever zelfmoord pleegt dan dat hij moet zien wat hij te zien krijgt? Karel had doodsangsten uitgestaan en het was nog niet gedaan. 6 weken is Karel thuis en dan slaat het noodlot toe, een tweede keer. Zijn zoon, ik noem hem Anton, krijgt even mysterieuze ziekteverschijnselen als zijn pa. En net als Karel wordt ook hij in allerlei afgevoerd naar de spoed. Hij is amper 19 jaar.
Toen de zoon binnenkwam, vertoonde hij een beeld van een opvallende roodheid over het lichaam. Hij had een opvallend hoge hartslag. Hij vertoonde zeer wijde pupillen. Was verward. Had een beeld van hallucinaties. Dus hij zag zaken die er niet echt waren, waardoor hij uiteraard zeer angstig was.
Bij Anton begint het met maagkrampen. Heel onschuldig. En dan begint hij problemen te krijgen met zijn zicht. Hij klaagt over een droge mond. Maar dan komen ook de hallucinaties aanzetten. En net als zijn vader wordt hij per ambulance afgevoerd naar de spoed. In augustus 2020 zit ik opnieuw bij de tandarts. Mijn tandarts. Ik was een beetje bang om een afspraak te maken, want het is al veel te lang geleden. Maar ik kan niet anders. Ik denk dat mijn tanden aan het afbrokkelen zijn. Dus zit ik opnieuw in de wachtzaal en de vrouw van mijn tandarts die de afspraak regelt, heeft niet bij Karel geboekt, maar bij de zoon, Anton.
Kijk, is het even niet goed bij wie dat moest zijn? Ik voel bij je papa dat.
Ik voel mij wel wat ongemakkelijk. Ik weet via de dokters wat Anton overkomen is en wat zijn vader is tegengekomen. Maar hij zit daar en hij heeft geen flauw benul van wie dat ik ben. En als ik zo bij hem zit, vraag ik mij af hoeveel hij nog weet van toen. Of hij zich herinnert hoe erg het was. De nachtmerries die hij gehad heeft. Het licht dat hij niet kon verdragen. Geluid waarmee hij last had. Zijn geheugen dat hem parten speelde. Hij was 19 jaar oud, dus ik vermoed dat hij in het eerste jaar van zijn studie zat, tandheelkunde.
en dat hij waarschijnlijk volledig de mist is ingegaan. Als zijn geheugen slecht was en hij zich niet kon concentreren, ja, dan denk ik, die heeft gewoon zijn jaar moeten herdoen. En daar zit Anton dan. Hij heeft me net gerustgesteld dat mijn tanden niet aan het afbrokkelen zijn en dat gewoon mijn oude vulling is losgekomen. En dat hij mij wel zal oplappen. Hij zegt dat ik heel sterke tanden heb. Ja, ik zeg voorzichtig, ja, ik weet het. Dat is de reden waarom ik ook zo weinig kom. En hij lacht diplomatisch. Hij ziet er fris en monter uit. En dan denk ik terug aan wat ik weet over hem. En hoe vreselijk dat moet geweest zijn. Ook voor zijn ouders. Ik zou sterven van angst als een van mijn zoons was tegengekomen wat hij is tegengekomen. En het ergst van al, ze wisten niet eens wat er aan de hand was. Herinner u de vader? Ze denken aan een hersenbloeding, hij krijgt bloedverdunners, hij herstelt. Maar wat blijkt na de eerste scan en nog één, er is helemaal niets te zien op de foto's. Anton komt binnen met gelijkaardige symptomen. Al is die niet halfzijdig verlamd. En bij hem, veel te jong, denken ze niet aan een hersenbloeding. Ze doen geen scans. Maar ze checken wel zijn bloed. En ze vinden daar iets dat daar helemaal niet hoort te zijn. Intoxicatie is het verdikt. Vergiftiging. En pas dan begint het te dagen. Wat als de vader ook vergiftigd was? Maar door wie? En hoe kan het dat twee mensen op zo'n verschillend moment gif in hun lijf krijgen? Is er kwaad opzet in het spel?
We hebben veel vergiftigingsgevallen op spoed, maar niet zoiets. Hè. We hebben zeer veel gevallen met alcoholintoxicatie. We hebben veel gevallen met slaapmiddelen, met drugs, met pilletjes vaak in de zin van psychiatrie. Hè. Zoiets, dat is wel heel uitzonderlijk.
Zo uitzonderlijk dat Diederik van Sassenbroek er een wetenschappelijk artikel heeft over geschreven. En tegelijk wil hij zijn collega's verschonen die bij de vader niet gedacht hadden aan vergiftiging. Hij was van middelbare leeftijd, hij was half verlamd, dus denkt een arts meestal aan een hersenberoerte. Dat had ze zand in de ogen gestrooid.
Dat de Frank niet onmiddellijk gevallen is, dat tijd gevraagd heeft, ja, dat lijkt mij perfect normaal. Dat is iets, dat gebeurt vaak, hè, dat men pas op dag 2 of op dag 3 doorheeft wat er eigenlijk gaande is. Dat is ook de reden waarom mensen ter observatie opgenomen worden. Hè. We weten niet wat er gaande is, maar we weten wel dat het niet juist is.
Maar bij de vader was de Frank zelfs niet gevallen tijdens de observatie. Mijn tandarts is het ziekenhuis uitgegaan zonder afdoende diagnose. Ze hebben zelfs niet eens zijn bloed gecheckt op vergiftiging. En daarvoor is het nu te laat. Want alle sporen van het gif die bij zijn zoon gevonden zijn, zouden toch al uit zijn bloed zijn. Was Anton dus niet in het ziekenhuis beland, hadden we nooit geweten wat er aan de hand was met mijn tandarts. Het vermoeden rijst dat ze allebei slachtoffer zijn geworden van hetzelfde gif. Maar hoe? Wat is er in godsnaam aan de hand? Wat gebeurt er achter de gevel van mijn vertrouwde tandartsenpraktijk? Staat iemand de familie naar het leven? Hebben ze iemand tegen hen in het harnas gejaagd? Maar er is ook een moeder en die heeft niks. En er zijn zussen en die hebben ook niks. Wat is er gebeurd? En vooral, wie is de gifmenger? Dat zoek ik uit in deze podcast. En daarin neem ik u mee naar Colombia.
Para robarte, digamos. En Colombia era para robarte. Pues también para violarte.
Naar de Canarische eilanden, waar een topman uit de Belgische wielerwereld iets krijgt dat heel goed gelijkt op wat Karel en Filip is overkomen.
Denk toen ik in een cola en Filip had een toog. Een keer terug en hij zakt eigenlijk weer terug naar elkaar op de dansvloer.
En ik ga ook op de koffie bij mijn moeder. Apotheker op rust.
Er moet een klacht komen. En dan kan de orde ingrijpen. Hè?
En ik ga langs bij Mark de Bel, jeugdschrijver die woont waar mijn vader is opgegroeid, in de streek waar ooit heksen hun sabbats hielden.
Onderschat dat niet, hè. Vingerhoedskruid, belladonna. En er zijn er nog 5, 6, allez, zo 18. Ja, dat moet, of sommige padders doen, ja, dat blijft daar best af. Hè.
Ik ben Stefan Andries en dit was aflevering 1 van De Gifmenger.